avond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Van harte welkom als u ook hier te gast bent of als u thuis deze dienst met ons meebeleeft. De voorganger vanavond is dominee De Jong uit Rotterdam. De organist is de heer Jan-Willem Dannenberg. Mijn naam is Anneloes Haag en ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Als u vragen heeft over deze dienst of over onze wijkgemeente, sta ik u na de dienst graag te woord. Vanochtend zijn er bloemen als bemoediging en groet van de gemeente naar de heer Ben Pitlow gebracht. Hij herstelt en revalideert na een voetoperatie in de Ronsehof. Er is ook een kaart gestuurd als felicitatie van de gemeente naar Johan en Patricia Bitter. Zijn zij vandaag 25 jaar getrouwd. De collectemededelingen, de diaconale collecte is bestemd voor het Zwanenburgs Hofje. Er wordt ook gecollecteerd voor pastoraat en eredienst. In de zondagsbrief vindt u hierover meer informatie. U kunt ook en bij voorkeur digitaal uw gave geven via de Pauluskerk-app. Op 4 april vindt het tweede groot huisbezoek plaats voor de wijk met postcodes 2804 AA tot en met 2804 MZ en 2805 met contactouderling Klaas Visser. Ik zag dat er nog een aantal enveloppen hier op de banken in de kloostergang liggen. Wilt u zo vriendelijk zijn om als uw eigen brief er ligt, misschien ook een aantal andere brieven mee te nemen, die we dan met elkaar bezorgen in de buurt. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 24, vers 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Laten we een moment stil zijn om ons te richten op God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade en vrede zij van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van lied 558. De eerste twee coupletten. En ook 6 en 7. 1, 2, 6 en 7 van lied 558. deze zondag, waarmee we de stille week ingaan, de week voor Pasen, de laatste week van de lijdenstijd. Deze zondagavond willen we ook ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 22 het derde en vijfde couplet, waarin we het lijden van de Heer Jezus kunnen herkennen. Psalm 22 vers 3 en 5. En ik mag nu ieder uitnodigen om in zijn of haar hart eerst maar te staan. En in zijn of haar hart de volgende woorden mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden, in de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden en vragen om de leiding van de Heilige Geest. Heere God, week na week in deze lijdenstijd leven we toe naar Pasen. En staan we stil bij die lange lijdensweg van uw Zoon, de Heer Jezus. En nu dan die laatste week, de stille week. Steeds dichter bij, steeds meer, steeds vaker lezen we in deze periode van de lijdenstijd van het lijden van uw Zoon Jezus Christus. En ook vanavond willen we dat doen. Het lezen. En naar kijken. Erbij stilstaan. Er stil van worden. En wij bidden u dat, ja, dat we daar zo dichter bij dat geheim van dat lijden en sterven van uw Zoon komen. Ja, ergens rond krijgen we het niet en begrijpen volledig ook niet. Maar we bidden u dat we er dichterbij komen. Dat het meer voor ons gaat leven, dat het belangrijker voor ons wordt. Dat we er meer uit kunnen putten. Wilt u dat zo geven als wij hier vanavond bij elkaar zijn? Door ons te leiden met uw Heilige Geest. U weet hoe we tegenover dat lijden en sterven van uw Zoon Jezus Christus staan. Hoe we deze lijdenstijd beleven of niet. Of dat er ook heel veel andere dingen zijn in ons hoofd, in ons hart, in ons leven. Of dat we er inderdaad al week na week in zijn meegenomen. Maar hoe het ook zij, we bidden u dat wij allemaal wat dichterbij mogen komen. Wilt u dat ons geven? Niet omdat wij dat kunnen maken of organiseren of daar recht op hebben, maar uit genade. Omwille van uw Zoon Jezus Christus, die dat ook zo waard is. Amen. We staan stil bij het lijdensevangelie volgens Marcus. Marcus 14. Een aantal dingen die we net gezongen hebben in Psalm 22, die zien we hier voor ons. De bliksemende ogen die op hem tornen. Het onheil nadert, maar niemand die hem helpt. Buffels van Bazan die om hem heen staan. Je ziet het allemaal om Jezus heen staan hier in Marcus 14. We pakken de draad op als hij net is gevangen genomen. Verraden door Judas. En dan wordt hij meegevoerd. En hij komt in het huis, in het paleis van de hoge priester. En het hele Sanhedrin is daar bij elkaar. En je zou kunnen zeggen dat dit is het Joodse gerechtshof. Het zijn ook de geestelijke leiders. Ook mensen met politieke macht. Maar dus ook met rechterlijke macht. Dat liep allemaal door elkaar heen en zat bij dezelfde groep mensen. Jezus komt voor dit Joodse gerechtshof. Marcus 14 vanaf vers 53 tot en met 65 lezen we. Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus op grond van een getuigenverklaring ter dood te veroordelen, maar dat lukte hun niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet afdoende. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen, ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook zo was de getuigenverklaring niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen over u zeggen? Maar hij bleef zwijgen. en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen met de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en ze blinddoekten hem en sloegen hem en zeiden, profeteer nu maar. En ook de dienaren gaven hem vuistslagen. Amen. Tot zover de lezing uit het evangelie van Marcus. We zullen er straks nader bij stilstaan, dit verhaal volgen en dan op drie manieren horen wat dit verhaal ons nu zegt. Maar eerst zingen we van lied 575, het tweede en vierde couplet. Lied 575, 2 en 4. Zonder verdere aankondiging na de preek het lied Zie hoe Jezus leidt voor mij. Hemelhoog 209. De drie coupletten. Hemelhoog 209. De gemeente van Jezus Christus, misschien heeft u wel gehoord die rechtszaak anderhalve week geleden, of in ieder geval toen was de uitspraak van de Mallorca-rechtszaak. De zaak over de tragische dood van Carlo Heuvelman. Een vreselijke dood daar op Mallorca. Saniel B. was ervoor veroordeeld. En nu dan het hogere beroep, de uitspraak daarvan. Het Hof oordeelde dat het wel duidelijk was dat deze Carlo Heuvelman uit het leven geschopt was, maar dat niet kon vastgesteld worden wie nu precies schuldig was aan deze doodslag. Ja, er moest iemand schuldig zijn, één of meerdere mensen, maar kon niet bewezen worden wie het nu gedaan had. Een vreselijke zaak ergens, zeker ook voor de nabestaanden. En het voelt natuurlijk alsof het recht zijn loop niet krijgt. Een vreselijke zaak, ook eentje waarbij het recht zijn loop niet krijgt, is is het bij Jezus. Al is het proces van Jezus zo'n beetje het tegendeel van die Mallorca-rechtszaak. Het is bij Jezus geen langdurig proces. Het gaat allemaal heel snel. Het is in de zaak van Jezus niet zo dat de getuigen hun mond houden. Integendeel, er zijn volop getuigen die van alles beweren. Bij Jezus zijn er geen advocaten, geen verdediging. Hij staat er alleen voor. Maar bij Jezus is er geen sprake van schuld. En tenslotte, het grote verschil bij Jezus, is er geen vrijspraak, maar straf. Doodstraf zelfs. Een uitkomst die bij voorbaat al vast stond. En we hebben het gelezen, het proces van Jezus gaat overhaast, is nachtelijk werk. En door al die getuigenverklaringen die van alles beweren en verdraaien en Jezus die maar zwijgt, loopt het proces niet. En dus neemt de voorzitter, de hoge priester, op een gegeven moment het heft in eigen handen. Hij staat op en richt zich direct tot Jezus. Hij wil een doorbraak forceren. Ergens natuurlijk vreemd dat de man niet onpartijdig is, niet eens probeert onpartijdig te lijken. Het gaat hem ook duidelijk niet om een eerlijk proces of een rechtvaardige uitspraak. Nee, hij weet al wat de uitspraak moet zijn. Hij zoekt alleen nog de juiste verklaring, de juiste rechtsgrond, om dat oordeel ook te kunnen uitspreken. En als hij die rechtsgrond niet bij de getuigen kan krijgen, probeert hij Jezus zelf zover te krijgen om iets te zeggen waarmee hij zichzelf veroordeelt. Waarom antwoordt u niet op al deze beschuldigingen? Vraagt hij. Maar Jezus zwijgt. En dan vraagt hij het direct. Zeg het gewoon. Bent u de Messias, de Zoon van God, of niet? En dan doorbreekt Jezus het zwijgen. En het wordt de eerste keer in het evangelie van Marcus dat Jezus het zelf publiekelijk zegt. Marcus, de schrijver, had het al benoemd. De leerlingen hadden het bij monden van Petrus ook gezegd. Hij is de Messias. En Jezus had hen gevraagd om erover te zwijgen vanwege alle misverstanden die dat woord opriep. Namelijk over een koning als de vroegere koning David, politiek en militair sterk genoeg om die akelige Romeinen eruit te gooien. Maar als er geen misverstanden meer kunnen zijn over wat voor ideeën Jezus bij het woord Messias heeft, als niemand nog zal denken dat hij inderdaad de politieke of militaire kracht zal hebben om de leiding over de Joodse volk op zich te nemen en de strijd met die Romeinen aan te gaan, als duidelijk is dat Jezus dat niet meer voor ogen kan staan, dat hij daar veel te zwak en te verslagen voor is, dan pas zegt Jezus het openlijk. En doorbreekt hij het Messias geheim. En hij zegt, de Messias, ja, dat ben ik. En hij voegt er gelijk nog wat aan toe. U zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. Die mannen voor Jezus wisten direct waar dat vandaan kwam. Daniel 7, vers 13 en 14. Een voorzegging van Daniel over iemand die de leiding over de wereld, het oordeel over de wereld krijgt van God. Iemand die als God en namens God zal handelen. En Jezus zegt, die ben ik ook. Ja, dat is ergens natuurlijk dat je denkt, dat is bizar om te beweren op dat moment. Jezus staat hier terecht, gevangen genomen. De doodstraf moet zo'n beetje alleen nog uitgesproken worden. En dan zal die onvermijdelijk zijn dat hij als terechtgestelde daar zegt. Als een gebonden man, gevangen man. Wacht nog even en je zult mij zien. Degene aan wie God zijn macht overdraagt. Aan wie God zijn oordeel over de wereld, dat hij dit in mijn handen legt. Dat God de regering voor altijd aan mij overlaat. Voor de mensen toen en daar was dat niet alleen een bizarre claim. Het was ook nog godslasterlijk. Want in hun ogen eigende hij zich hiermee dingen toe die aan God toegeschreven waren. En godslastering vinden wij in onze tijd zeker niet fraai. Maar ook weer niet het ergste wat er is. Dat was toen anders. Je kon er de doodstraf voor krijgen. En dus heeft de hoge priester zijn reden voor de doodstraf gevonden. Zijn schijnproces is toch goed afgelopen. En met het gevoel voor drama scheurt hij zijn kleding en roept: waar hebben we nog getuigen voor nodig? Wat is uw oordeel tegen deze, ten aanzien van deze godslastering? Ja, iedereen spreekt dan uit wat bij voorbaat al vast stond. De doodstraf. En dan het laatste vers wat we gelezen hebben, dan breekt het nog los. Als je dacht dat hier nog enige respect was, enige redelijkheid, dan blijkt dat het er niet was. Het gaat hier om de elite van het Jodendom. Hè? Die hebben net iemand ter dood veroordeeld en dan gaan zij of hun assistenten zich uitleven op iemand die ze net veroordeeld hebben. En alsof bij ons de hoge leden van, alsof bij ons de leden van het Hoge Rechtshof en wat ambtenaren zich, nadat ze iemand schuldig hebben bevonden, diegene gaan slaan, spugen, blinddoeken, nogmaals slaan en bespotten. Jezus wordt hier, in het huis van de hoge priester notabene, slachtoffer van buitensporig geweld. En je voelt de haat richting Jezus. En wat zegt dit alles ons? Wat zegt het dat een overduidelijk onschuldige Jezus, iets wat alle vier de evangeliën, levensbeschrijvingen van Jezus benadrukken, dat hij zo veroordeeld wordt? Drie dingen. Allereerst, omdat er machthebbers zijn die in hem een bedreiging zagen van hun status en positie. En als mensen met macht een bedreiging voelen, dan kunnen ze tot alles in staat zijn. Deze machthebbers waren afgunstig geworden, jaloers, geraakt in hun trots toen Jezus hen publiekelijk huichelaars had genoemd, toen hij keer op keer hun gezag in twijfel trok. Steeds sprak alsof hij wist hoe je Gods woorden moest uitleggen en zij niet, terwijl zij toch de gerespecteerde onderwijzers van het volk waren. Hij die claimde dat God aan zijn kant stond en niet aan hun kant. Hij die zo makkelijk zich overal tussendoor bewoog zonder zich aan hun regels en hiërarchie te houden. Hij die zo'n staat was om allerlei mensen te bereiken, te betrekken, te been te brengen. Ze hadden zich erdoor bedreigd gevoeld. En hun jarenlange frustratie daarover was gegroeid tot een diepe haat. En nu komt het eruit. Ze zijn bereid, letterlijk, over lijken te gaan. Een voorbeeld, zoals er zoveel zijn in de geschiedenis tot op de dag van vandaag, dat mensen met macht bereid zijn om heel ver te gaan, om hun macht te behouden. Dit verhaal zegt ons dat macht ook het lelijkste in mensen naar boven kan halen. We zien het in het groot, in het nieuws. Je kunt het soms ook van dichtbij zien. Uit machtsbehoud, uit machtswellust, lopen mensen met macht dwars over onschuldigen heen. Dat is het eerste wat dit verhaal ons zegt. Maar er is nog meer. Het christelijk geloof heeft ook altijd achter dit hele gebeuren veel meer gezien. Niet alleen maar een voorbeeld van wat vaker gebeurt. Nee, men heeft er ook iets unieks in gezien. Dat op een bepaald moment, op dit ene punt in de tijd, God in deze Jezus iets heeft bewerkstelligd dat voor alle tijden en plaatsen was. Iets dat geldingskracht heeft voor altijd en overal. Iets met een universele reikwijdte. En men heeft er dus, en dat is het tweede van vandaag, ook in gezien dat dit hele verhaal wat hier gebeurt, dat God daarmee iets zegt richting alle onschuldig lijdenden van deze wereld. Onschuldig lijdende, ze waren er en ze zijn er in de tijd voor Jezus, in de tijd van Jezus en tot de dag van vandaag. Bijvoorbeeld de onschuldig veroordeelde. Degene zonder een eerlijk proces of soms überhaupt zonder proces. Die veroordeeld zijn terwijl de uitspraak al vast stond. Of bijvoorbeeld degene die getreiterd worden, bespuugd, geslagen. Zonder dat hen iets aan te rekenen was. Of bijvoorbeeld degene die uit het niets getroffen zijn door een oorlog of een geweldsuitbarsting. Of zulke onschuldigen zijn er geweest en ze zijn er nog steeds overal ter wereld. Van kinderen in de Gazastrook tot ontvoerde meiden uit Israël. Van jonge mannen aan het front in Oekraïne tot en met de mensen die al jarenlang soms in kampen en gevangenissen zitten. Zonder proces. Ze zijn er, die gestraft zijn. Onschuldig, maar gestraft door familie, vrienden, de gemeenschap, de stam of de overheid. Onschuldig lijdende. En God zegt in door deze veroordeling van een onschuldige Jezus. Ik weet wat het is. Ik kan me niet alleen inleven hoe dat moet zijn. Maar ik weet wat het is. En ik sta aan die kant. Want Jezus is de van God gezondene, de Messias. Maar geen Messias die boven het lijden staat. Nee, hij is degene in wie God naast mensen komt te staan. Zeker naast de onschuldig lijdende. God staat nooit aan de kant van de beulen. God staat aan de kant van de onschuldig lijdende. Dus daar staat het Oude Testament bijvoorbeeld bol van. En nog duidelijker dan het daarover verwoord staat, laat God het in Jezus zien. Ik ben met hen die onschuldig lijden. Misschien ben je ook wel geraakt door het onrecht en het lijden dat mensen wordt aangedaan, ver weg. Of misschien ken je het van dichter bij huis. Misschien ken je het uit je eigen levensverhaal. Maar ik hoop dan dat je naar Jezus kunt kijken en voelt. Hij is daar ook geweest. Hij weet ervan. Hij is met degene die onschuldig te lijden hebben. En dat lost niet alles op. Hè? Er blijven vragen staan. En waarom grijpt God niet vaker in? Waarom voorkomt hij niet dingen? Waarom brengt hij geen ommekeer? Waarom laat hij het nog steeds maar gebeuren? Dat weten we niet. En dan mogen we God op bevragen zoals de psalmen en de profeten dat ook doen. Maar in ieder geval is het niet zo. Dat God het niet kan schelen. Dat God het niet aanvoelt of meevoelt. Dat laat deze weg van Jezus zien. God voelt het aan. Voelt mee. Is erbij. is met degene die onschuldig lijden. Dan het derde van vanavond. Wat zegt het ons dat deze onschuldige Jezus veroordeeld wordt tot de dood? Dit derde gaat erover dat dit onschuldige lijden van Jezus op een bepaalde manier plaatsvervangend was. Voor hen die schuld met zich meedragen. Deze onschuldige Jezus wordt op een bepaalde manier afgestraft voor de schuld van anderen. Maar het goede nieuws is van het christelijk geloof dat de volstrekt onschuldige Jezus, de van God gezonde Messias, niet gekomen was om toen en daar de politieke situatie te veranderen en mensen van die akelige Romeinen te verlossen. Nee, hij kwam voor iets groters. De Messias was gekomen om de wereld te verlossen van grootse tegenkracht als dood, duivel, zonde en schuld. Ook van schuld dus. En de mensheid, hè, die heeft een ongekende hoeveelheid schuld opgestapeld. Als je maar een beetje gaat proberen op te tellen, als dat mogelijk zou zijn, wat mensen elkaar hebben aangedaan, de schepping hebben aangedaan, God hebben aangedaan, zichzelf hebben aangedaan. Als je zo het mogelijk was, zou gaan zitten optellen hoeveel er een stuk is gemaakt, hoeveel pijn er is veroorzaakt, hoeveel leed, hoeveel verdriet. Hoeveel er is uitgestorven, hoeveel er is kapot gegaan. Er is geen maat om dit uit te drukken. Geen bedrag dat dit kan compenseren, geen woorden om mee samen te vatten. En voor die kosmische schuld is Jezus gekomen. Hij heeft het willen dragen. Om het als een zondebok weg te dragen. Hoe dit precies werkt. Hoe kan deze ene veroordeling in de tijd bij één persoon toen en daar in Jeruzalem de schuld van alles en iedereen vereffenen? De schuld van de hele wereld dragen? Nou, de Bijbel zegt er niet zoveel over hoe dit werkt. Het verkondigt vooral dat het zo werkt. Dat God het zo laat zijn. En er zijn in de loop van de geschiedenis wel theorieën over uitgewerkt. Ook met zo'n eigen bijbelteksten en zo. Een zo'n theorie heet bijvoorbeeld de rechtvaardigingsleer. En dat is prachtig. Zulke theorieën kunnen ook helpen om er toch nog wat van te begrijpen. En als het goed is, je bewondering voor God en wat hij gedaan heeft alleen maar te laten groeien. Dat is ook een reden om zulke theorieën te lezen of zulke theologie te lezen. Dat doe ik ook om meer te begrijpen, meer verwonderd te raken van wat Jezus allemaal gedaan heeft. Maar het kan wel misgaan met zulke theorieën. Twee manieren. Het gaat mis als je denkt met een theorie wel even uit te kunnen leggen wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. En hoe dat dan werkt en hoe dat dan zit. Maar het is geen wiskunde. Het is geen zaak van 1 en 1 is 2. Het is ook niet iets wat je in een schemaatje kan tekenen. Het heeft en houdt altijd iets van een geheime mysterie. Het is niet logisch dat God het zo doet. En toch, blijkbaar, heeft God het op deze manier gedaan. God dank. En op de tweede manier waarop het mis kan gaan met onze theorieën. Als je denkt dat het erom gaat om in de juiste theorie te geloven, of eerst de hele theorie te moeten begrijpen. Dat gaat niet lukken. Want de juiste theorie is mooi en goed, maar gaat je niet redden. Even een voorbeeldje, stel je voor dat je samen met nog iemand in een vliegtuigje zit. Jullie hebben allebei een parachute op de rug. En het vliegtuigje gaat neerstorten. Ik dacht, even een alledaags voorbeeld. Stel je voor dat jij de expert bent op het gebied van parachutes. Je weet alles van parachutes, alles. Hoe ze werken, hoe ze gemaakt zijn. Maar die ander naast jou, die weet er eigenlijk nauwelijks iets van. Die weet misschien maar 1% van wat jij weet over parachutes. Maar de theorie over parachutes gaat jullie niet redden. Op zo'n moment in een neerstortend vliegtuigje. Het gaat om het springen en die parachute daadwerkelijk te gebruiken. Dan ben je gered, ongeacht je kennis van parachutes. Zoiets. Kennis van de theorie is mooi en goed. Ga niet wachten tot je alles rondkrijgt of helemaal weet. Want je wordt niet gered door theoretische kennis over Jezus. Maar door te vertrouwen op Jezus. Zo word je gered. Even terug naar dat punt waar we mee bezig waren. Jezus leidt hier onschuldig voor schuldig. En niet alleen voor een soort kosmische kwijtschelding van schuld. Al was het daar ook genoeg voor. Maar het is ook veel persoonlijker. Jezus onderging dit om jou en mijn schuld weg te dragen. Want ergens, zoals het oordeel van de Bijbel, zijn we allemaal ergens onderweg onze onschuld verloren. Het is zoals de Russische schrijver Solzhenitsyn het omschrijft. Iemand die jarenlang in een Russisch strafkamp heeft rondgelopen omdat hij wat verhulde kritiek had op Stalin. En je zou zeggen, nou hij hoorde, nou ja, als iemand was die reden had om schuldigen aan te wijzen, dan hij ook wel. Hij kon de beschuldigende vinger wel naar andere wijzen, zoals wij dat ook vaak makkelijk doen, hè? Naar andere wijzen, naar groepen die we zien als de oorzaak van problemen, of naar hen die in juridische zin over de schreef zijn gegaan, hè? De Sunil Bees van deze wereld, of de Johnny De Wees van deze wereld, of de Poetins van deze wereld, of de mensen die toch al gecanceld worden in onze tijd. Maar de Nobelprijswinnaar Solzhenitsyn schrijft: de scheidslijn tussen goed en kwaad loopt niet tussen mij en de ander, maar loopt dwars door mijn hart en ieders hart. We hebben allemaal schuld. Het verschilt in welke mate en in welke vorm, maar het zit er. Een tekort aan liefde en een teveel aan ego. Een tekort aan vrijgevigheid en teveel aan hebzucht. Een tekort aan vergevingsgezindheid en een teveel aan bitterheid. Een tekort aan nederigheid en teveel aan geldingsdrang. Een tekort aan goede woorden en teveel aan taal die stuk maakt. Een tekort aan genade en teveel aan veroordeling van anderen en onszelf. Een tekort aan zelfbeheersing en teveel aan slaafs volgen wat anderen ook hebben. Hoe mooi en fatsoenlijk en in orde je buitenkant ook is. De conclusie van Solzhenitsyn is de conclusie van de Bijbel. We hebben allemaal schuld. Even voor de goede orde, en dan zijn we bij dat tweede punt van vanavond. Je hebt misschien geen schuld aan je situatie of aan je ziekte of aan wat je aangedaan is of aan je leed. Dan kan je onschuldig aan zijn en daarvoor moet je ook blijven volhouden. Dit heb ik niet verdiend. Maar, en dat bedoel ik op dit moment, als ons hele leven terecht staat, als ons hart open ligt, dan is er niemand van ons die kan zeggen: er is geen schuld in mij. En als je eraan toe bent om dat te erkennen, dan is er goed nieuws. Want dan is er vrijspraak mogelijk. Maarten Luther noemde dat een wonderlijke ruil. Jezus onze schuld, wij zijn onschuld. Jezus de straf, wij de vrijspraak. Omdat God in Jezus is gekomen, omdat hij ons niet wilde afrekenen. In Jezus zien we dat God er geen genoegen in nam om ons dingen aan te rekenen, hoe terecht ook. Ook al wist God van alles wat er in ons leeft, wat het tekort was. God zag daarin geen reden om van jou en mij af te zien. Nee, God wil vergeven, de schuld wegdoen, je vrijspreken. En daarom is hij gekomen, Jezus. Daarom is hij deze weggegaan. Logisch? Nee. Mooi? Ja. Want dit betekent dat wij werkelijk vrij kunnen leven. Zonder schuld om maar blijvend met ons mee te torsen. Vrij om een nieuw begin te maken. En anders te leven. God dank. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, wij danken u wat u allemaal heeft gezegd in en door die lijdensweg van uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u voor alles wat u daarin heeft gedaan voor ons. Wij danken u voor alles wat u daarin heeft laten zien. Dank u wel. Wij bidden u dat we dat met ons meenemen. Ook deze stille week in. Dat u zo ver bent gegaan. in Jezus om ons duidelijk te maken dat u werkelijk met ons bent. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Ook als er allemaal onschuldig lijden op ons valt. Ook dan bent u met ons. En dat u voor ons bent gekomen om ons vrij te spreken. Onze schuld over te nemen. Omdat u ons niet wilde afrekenen. Niet wilde aanrekenen. Dank u wel. En we bidden u dat het wonderlijke hiervan, dat ons vervult en blijft vervullen. Dat het ons ergens diepe vreugde geeft. Vrijheid ook. Onbevangenheid. Om het leven in te gaan. Want als u zo voor ons bent, wie kan ons dan wat maken? Wij bidden u voor hen die geraakt zijn door een oorlog, zoals in Oekraïne en Rusland, of in Israël, de Gazastrook. Zij die bedreigd worden, die niets kunnen doen, die machteloos staan en overgeleverd aan machthebbers. Die vaak ook zo uit lijkt te zijn op macht hebben en houden. Ontfermt u zich. Wij bidden nu voor hen die om hun geloof soms vervolgd worden, verdrukt, gevangen gezet, belasterd, bespot, geslagen. Ontfermt zich over hen. Wij bidden nu voor al die kinderen deze wereld die kwaad overkomt, ontfermt zich over hen. Wij bidden u voor al die mensen die onschuldig worden getroffen door rampen, ziekte. Ontfermt zich over hen. Wij begrijpen het niet. Dat zeggen we ook maar eerlijk tegen u. Dan willen we u vertrouwen. Dat wat de reden ook is dat het zo moet gaan. Dat het niet zo is dat u geen liefde zou hebben. Voor ons of mensen. Wij bidden u ook in de stilte. Voor iets wat een ander niet voor ons zeggen kan. Zo bidden we u en vragen u of we een goede, stille week mogen hebben. En zo steeds meer stil mogen staan en stil mogen worden. Bij alles wat Jezus Christus heeft gedaan, de weg die hij is gegaan. Dat we volgende week zondag met vreugde Pasen mogen vieren. Zo bidden u en dank u in de naam van Jezus Christus. Die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Elke zondag is ook een klein beetje Pasen. Daarom ook het slotlied 605. Juicht, want Jezus is Heer. Hemelhoog 605. Maar eerst nog de collecte van harte bij u aanbevolen. Wie u ook bent, waar u ook heen gaat, waar u ook voor staat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor u, om u de weg te wijzen. De Heer zij naast u, met u mee te gaan, van stap tot stap. De Heer zij onder u, om u op te vangen als u struikelt. Rondom u, om u te beschermen tegen de boze. In u, om u te troosten. En boven u, om u te zegenen. En zo zegene de Heer u vandaag, morgen en voor altijd. Amen.